Goedenavond. De tweede helft van de hele serie, de 26e avond. En vanavond nou weer eens geen halve, maar een hele parasha. En die heet Tzav, want dat is het eerste woord van deze... Kun je dat schema iets veranderen? Want ik zie hier maar een klein fractietje van... Daar is het goed, maar hier is het niet goed. Nogmaals, goedenavond. Wij gaan het hebben over parasha 26. En die draagt de mooie naam Tzav. Want Tzav betekent gebied. Zo begint Leviticus 6 vers 8. Als u een nieuwe Bijbelvertaling bij u hebt, dan is dat vers 1. Dus alle versen die ik in hoofdstuk 6 noem, dan moet u eventjes het getal 7 weer optellen. En in de Hebreeuwse Bijbel is het trouwens net zo. Dat is ook een reden waarom ze het veranderd hebben. Het is een beetje lastig, maar wij houden gewoon de oude telling aan die ik hier in de herziene Statenvertaling heb. 6 vers 8 begint met dat woord, de Heere sprak tot Mozes, gebied aan Aaron, Tzav. En dan volgen vanaf dit vers tot het eind van hoofdstuk 7, 5 of eigenlijk 6 wetten. In hoofdstuk 6 gaan we het hebben over de wetten op het brand- en spijs- en zondoffer. In hoofdstuk 7 over de wetten op het schuld- en vredeoffer. En in hoofdstuk 8 over de inwijding van de priesters. Dit is wel leuk, maar nou verandert die niet. Hij blijft nu gewoon daar staan. Dat helpt natuurlijk ook niet.
Nou jongens, wat is
dit? Ja. Kijken. Ik wil hier een scherm vullen. Sorry,
ja.
Mensen.
Ja, hier, deze.
Er gebeurt wat, dat is tenminste
hier
iets.
Hier heb je hem ook goed, toch?
Vind ja, maar ik wil die er niet meer aanraken. Ik doe
ja,
het nou hiermee.
Doe maar daar, oké.
Okay. Ja, het is nou ja? Goed. Het is nou... Okay? Zie je, uw loutere aanwezigheid heeft heilzaam gewerkt. Ik ga niet voor de derde keer zeggen goedenavond. Wij gaan het hebben in hoofdstuk 6 en 7 over de wetten op de 5. En het zijn de stiekem 6, zullen we direct zien. De wetten op de verschillende offers. En in hoofdstuk 8 over de inwijding van de priesters. Laat me daarbij nog eens mogen vertellen dat ik me goed kan voorstellen als je dit zo hoort en je hebt er nog nooit een grondige studie van gemaakt, dat het een beetje een mer à boire is. Een zee waarin je dreigt te verdrinken. Het gaat om het ene offer van Yeshua. We zien vanuit al deze 5 of zelfs hier 6 verschillende aspecten. Ten diepste is dat niet om het ons moeilijk te maken, maar om natuurlijk om het makkelijker te maken. Maar dat is net zo'n beetje als met het boek Openbaring. Dat is ook om het ons makkelijker te maken. Het is een onthulling, maar na afloop grijp je naar je hoofd en zegt, jongen, dat was toch wel heel erg ingewikkeld. Hier krijgen we ze alle 5 of 6 nog eens en we zullen direct zien waarom. Het brandoffer, het spijsoffer en dan een offer dat we zullen noemen het wijdingsoffer. Dat zeggen de moderne vertalingen ook. En dan het zondoffer, het schuldoffer en het vredeoffer. Let op, dat ziet u in de rechterkolom, dat sommige met een godswoord worden ingeluid. Daarmee bedoel ik, dan staat er gewoon en de Heere zei tot Mozes of tot via Mozes tot Aaron. Dat gebeurt bij brand- en spijsoffer. Die horen ook bij elkaar. Dus die vallen onder één en hetzelfde godswoord. Het wijdingsoffer wordt ingeluid met een afzonderlijk godswoord. En dan de laatste 3 offers ook weer. Het is heel belangrijk om te zien wat het verschil is tussen deze wetten en de eerste 6 hoofdstukken. Want dan hebben we al die offers ook al gehad. Maar daar lag de nadruk op de instructie voor de offeraar. Jij offeraar die een offer wil brengen, wat voor offers moet je brengen en als je ze brengt, wat moet je ermee doen? Maar hier worden die wetten nog eens herhaald, maar dan vanuit het gezichtspunt van de priester. Daarom staat er uitdrukkelijk gebied aan Aaron en zijn zonen. En de grote rabbi Nachmanides, die zegt niet de zonen Israëls, want het gaat hier om de plichten van de priesters, niet van de offeraars, zoals dat het geval is in hoofdstuk 1 tot met 6 vers 7. En Rashbam, de kleinzoon van Rashi, die zegt alle offers uit Leviticus 1 tot 5 worden hier herhaald, maar nu om de priesters nadere aanwijzingen te geven hoe ze daarmee moeten omgaan. Wat hun taak in het geheel is. Even een kleinigheidje, maar dat kan soms belangrijk zijn. De zonen van Aaron kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen zijn letterlijke zoon, hij had er vier. En die komen we hier elke keer tegen. Maar het kan ook betekenen de rij van zonen die successievelijk uit hem zouden voortkomen en die hem zouden opvolgen als hoge priesters. Allereerst Aaron kreeg eerst Eleazar en daarna Pinhas of Pinchas enzovoort. Dat is ook de zonen van Aaron, maar dan in de tijd uitgemeten als de ene hoge priester die de andere opvolgt. Maar hier lijkt het te gaan om de letterlijke zonen, de priesters die een taak hebben bij het brengen van de offers. Het zijn wetten en dat kan een beetje vreemd lijken, want offers, het zijn hier niet zozeer de verplichte offers, ja ook wel, de zondoffers zijn verplichte offers, die moet je brengen als je gezondigd hebt, maar het brandoffer en het bijbehorend spijsoffer, het vredeoffer, dat zijn vrijwillige offers. Waarom moeten er dan toch nog wetten bij komen? Nou, onderaan deze slide staat, dat is anders bij de spontaniteit van kleine kinderen. Als kleine kinderen willen vertellen hoeveel ze van papa en mama houden, of iets leuks voor ze willen doen, of een cadeautje willen geven, dan zijn ze niet aan regels gebonden. Elke uiting van spontaniteit, van spontane genegenheid, vinden we prachtig. Maar in de dienst van God is het een beetje ingewikkelder. En ik heb als een mooie nieuwtestamentische illustratie dit vers aangehaald uit Johannes 4. Waar Yeshua spreekt tot de Samaritaanse vrouw. En hij zegt in vers 23, de vader zoekt aanbidder, zoekt degene die hem zo aanbidden. Dat zoeken betekent, zoals zo vaak in de Bijbel, verlangen naar de vader, verlangt naar aanbidding van de kant van zijn kinderen. Vandaar die nadruk op vrijwillige offers, en dat is in het Nieuwe Testament net zo. Geestelijke offers, daarvan spreekt 1 Petrus 2, maar ook al in Psalm 50, daar staat tweemaal over het offeren van lof. En dan kun je aan offerdieren denken, maar ook meer abstract, meer daarvan losgemaakt, aan het aanbieden van jouw lofprijzing aan de Heere God als een offer. En dat zie je heel mooi in Hosea 14, vers 3, waar de Statenvertaling zegt, wij offeren hem de varren van onze lippen. Dat betekent de offerstieren van onze lippen. Dat is een prachtige vorm van beeldspraak. Want dat betekent, we brengen hem de offers van onze lippen, maar die zijn parallel met de offerstieren die we brengen als lofoffers. Nu zijn het eens een keer geen dierlijke lofoffers, maar lofoffers die uit ons hart voortkomen via onze lippen. En dat wordt ook zo aangehaald in Hebreeën 13 vers 15. De Vader zoekt naar die spontane uitingen van lofprijzing. Maar, zegt vers 24 dan in Johannes 4, zij die hem aanbidden, moeten dat doen in geest en waarheid. En dat zijn de twee kanten van de zaak. Heerlijk, die spontaniteit. De Vader verlangt ernaar. Maar die spontaniteit, die offerdienst, die geestelijke offers, zijn tegelijkertijd wel aan regels gebonden. En die kiezen wij niet zelf uit. Dat zouden we kunnen denken, want het is toch onze spontaniteit? Nee, het zijn zijn regels en niet de onze. Het verkeer tussen God en de mens is onderworpen aan regels. Dus zelfs al gaat het over vrijwillige offers, dan gaat het toch altijd om offers die aan regels gebonden zijn. Nou, het brandoffer. We hebben de vorige keer over gedacht wat dat betekent als een Israëliet een brandoffer wil brengen. Waarom die dat zou doen en wat voor soort offers die zou kunnen brengen. Maar nu kijken we naar de kant van de priester. En het eerste waar een priester op moet letten, dat is heel down to earth. Hij moet zorgen dat het vuur nooit uitgaat. Dat staat hier zelfs twee keer in deze wet op het brandoffer. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dag en nacht brandt dat vuur, zodat ook dag en nacht de lieflijke geur van dat offer van het altaar omhoog reist. Dat is de geur van het brandoffer, al het vlees van het brandoffer, maar ook van het vet van de vredeoffers en de zondoffers, voor zover ze op het altaar kwamen. Die moeten voortdurend tot God opstijgen. Want, als je het zo uitdrukken mag, daarvan is de zegen van Israël afhankelijk. Die voortdurende, lieflijke geur En niet de stank van de zonde van het volk, maar de geur die eigenlijk de geur van Yeshua is, en van zijn offer, die moet voortdurend in Gods neusgaten opstijgen. Ik zeg dat heel plastisch zo, want dat doet de Bijbel zelf ook. De levieten hebben de taak, zegt Deuteronomium 34, om welriekende geur in de neusgaten van God te laten opstijgen. Dus Nachmanides zegt, dat betekent heel simpel, priesters, let erop dat er altijd voldoende hout aanwezig is. Zodat je niet in verlegenheid gebracht wordt, oh jongens, het hout raakt op. Daarbij is het ook heel interessant dat dit gebod natuurlijk in de woestijnreis helemaal niet kon worden gehandhaafd. Want elke keer als het volk optrok, dan moest de hele zaak worden ingepakt en werd ook dat altaar met doeken afgedekt. Dus er was geen sprake van dat dan onder die doeken een vuurtje kon branden. Dus elke keer moest die tabernakel ingepakt en verhuisd worden. Daar gaan we het in nummer 4 uitvoerig over hebben. Dus eigenlijk ziet dit gebod vooruit naar de tempel. En uiteindelijk ook naar de nieuwtestamentische geestelijke betekenis van de lieflijke geur van het offer van Yeshua. En dat zie je wel vaker, dat in de wetten van Mozes dingen worden voorgeschreven die eigenlijk in de woestijnreis niet eens goed konden worden uitgevoerd, maar die vooruitkijken naar de tempel, maar ook naar de nieuwtestamentische betekenis. Ik zeg tussendoor nog weer eventjes dat 1 Korinthe 10 en Romeinen 15, die moet je echt even onthouden. 1 Korinthe 10, daar staat op ons zijn de einde der eeuwen neergedaald. En dat al die gebeurtenissen die Israël overkwamen in de woestijn, opgeschreven zijn voor ons op wie de einde der eeuwen zijn neergedaald. Als je dat heel letterlijk neemt, dan betekent dat alsof Paulus wil zeggen, het is zelfs niet eens in de eerste plaats voor Israël opgeschreven. Het is opgeschreven voor ons, opdat wij uit die dingen lering zouden trekken. Waarbij alles wat we daar vinden in die woestijnreis in geestelijke nieuwtestamentische taal moet worden overgebracht. En in Romeinen 15 heb je de dergelijke boodschap. Het is allemaal geschreven tot lering voor ons. Dus het is niet zo dat wij ons vergrijpen aan een Joods boek waar wij met onze heidense vingers zomaar aan zitten en onze uitleggingen daarop loslaten. Nee, als je Paulus zo serieus neemt, dan is het in zekere zin net andersom. Het is uiteindelijk allemaal met het oog op ons geschreven. Het volk van God van deze bedeling. Vuur heeft eigenschappen dat het verteert. Vuur geeft ook licht. In die nacht als Israël sliep, dan brandde daar dat vuur op het altaar. Dat het nu ook een geestelijke nacht is, dat weten we. Romeinen 13, vers 12, de nacht is ver gevorderd. 1 Thessalonicenzen 5 spreekt over de nacht en zegt dat wij zonen van de dag zijn. En dat wij dus uitzien naar die dag. En dat vuur dat dus de hele nacht door brandt tot de morgen aanbreekt, herinnert ons ook aan de morgen van de wederkomst van Yeshua. In deze nacht die over de wereld is neergedaald, stijgt de lieflijke geur van zijn offer nu al 2000 jaar op. En dat gaat door tot aan de morgen van zijn komst en de vestiging van zijn rijk. Er is een klein onderscheidje, dat is wel interessant. De priesters hadden hun eigen specifieke kleding. En dat zou je kunnen noemen de dienstkleding van het altaar. Alles wat overgebleven was als het vlees en het vet verbrand waren, dat is dus de as, dit moesten ze in hun linnen kleren opruimen. Maar vervolgens moesten ze andere kleren aantrekken, want er stond nu een andere dienst, niet een dienst van het altaar. En dan moesten ze die as buiten de legerplaats brengen op een reine plaats. We hebben daar vroeger wel eens over nagedacht, over die merkwaardige uitdrukking buiten de legerplaats. Soms betekent dat een reine plaats als de legerplaats zelf onrein is geworden. En vaak betekent het net het omgekeerde, de lege plaats, dat is de reine plaats waar God woont. En alles wat voor hem niet kan bestaan, dat moet naar buiten gebracht worden. Wat betekent nu dat brandoffer? We hebben het daar al eerder over gehad, maar laten we nog eens zo mogen zeggen. Dit is eigenlijk de essentie van wat aanbidding is. Als wij de Vader aanbidden, dan is dat niet alleen maar algemeen als schepper. Want dat is trouwens helemaal niet zijn hoedanigheid als vader. Maar dan is hij in de eerste plaats de vader van zijn zoon. En wij herinneren hem als het ware aan zijn zoon. Wij vertellen hem wat zijn zoon voor ons betekent. Dat herinneren, dat is oer-Joods. Zachar is het woord voor zich herinneren. Je kent dat in de naam Zacharia. De Heer herinnert zich. Elk feest is een herinnering. Als het volgende week Purim is, dan is dat een herinnering aan de grote verlossing die God in het boek Esther gegeven heeft. We herinneren God aan zijn zoon. En als we de zoon aanbidden, we herinneren hem aan wat de vader voor ons betekent. Want dat is wat we gemeenschappelijk hebben met hem. Zijn vader is onze vader, want zijn zoon is onze heiland geworden. Zijn zoon is... hebben we gemeenschappelijk mee dat zijn vader onze vader is geworden. En ook als we het brandoffer brengen, dan denken we eraan dat wij mogen wandelen in die lieflijke geur van het offer van Yeshua. Wij leven in de welgevalligheid van die zoon. Niet wij zijn in onszelf welgevallig, hij is het op grond van zijn persoon en op grond van zijn offer. Maar die welgevalligheid gaat over op ons. En dat brengt ook verplichtingen met zich mee. Dat heeft ook te maken met ons priesterschap. Daar kom ik straks nog wel op terug. Met die linnenkleding. De linnenkleding, dat staat ook in het boek Openbaring. Dat is een reine, rechtvaardige wandel voor God. Dat wordt daar uitdrukkelijk in Openbaring 19 gezegd. Het spijsoffer hoort bij het brandoffer. Ik heb u al eerder gezegd, er is nooit een afzonderlijk spijsoffer. Los van een bloedig offer, dat bestaat niet. Vandaar dat dit hoort nog steeds onder hetzelfde godswoord. En dat spijsoffer dat bestaat altijd uit meel, al of niet tot koeken of broden gebakken. Al of niet met olie vermengd. En een deel van dat meel en een deel van die olie komt op het altaar. Niet alles, want de rest wordt gegeten door de priesters. De wierook wel allemaal, maar ja, die kun je ook niet eten. De essentie van wierook is nou juist dat de eigenschappen daarvan eruit komen als je het in het vuur brengt. De wierook spreekt van de persoonlijke heerlijkheden van Yeshua, heb ik u eerder uiteengezet. En die zijn pas helemaal ten volle tevoorschijn gekomen in de beproevingen die hij hier op aarde heeft moeten ondergaan. In het vuur van die beproeving kwam die lieflijke geur tevoorschijn. Ik heb u al gezegd, dit zijn wetten speciaal voor de priesters. Dus de priester moet weten, de rest van het meel en die olie, dat moet jij opeten. Dat is niet alleen maar een kwestie dat mag, dat moet ook. En daar kunnen we later op terug, een volgende keer ook, als Mozes verontwaardigd is dat Aaron en zijn zonen nagelaten hebben te eten. Hier wordt uitdrukkelijk gezegd, in het spijsoffer hoort geen zuurdeeg, en dat weet u ook, want het zuurdeeg is een beeld van het alles doorwoekerende kwaad. En zoals het zuurdeeg alles doortrekt, dat hele deeg, zo is dat ook met het kwaad. En des te frappanter, maar dat komt straks, in hoofdstuk 7 lezen we één voorbeeld dat er wel zuurdeeg wordt voorgeschreven. Maar dat gaan we zien. Het brandoffer, alles van het brandoffer komt op het altaar, behalve drie dingen. De huid, en hoofdstuk 7 zullen we zien, die is voor de priester. Daar kan hij mooi leer van maken. En ten tweede de mest en ten derde het bloed. Al het andere komt op het altaar en wordt daar volledig verbrand. Brandoffer, ola, betekent ook dat wat in rook opgaat voor God. Het spijsoffer moet gegeten worden. Ik heb u al eerder verteld wat dat eten betekent. Eten is je iets eigen maken. Dat een deel wordt van jezelf. Wie gezond eet, ziet er gezond uit. Wie niet gezond eet, dat ga je merken, dat ga je zien aan mensen. Eten betekent, en in dit geval het spijsoffer eten, betekent op een heilige plaats, daar moet dat gebeuren, niet dus in de vermenging van de wereld om je heen, genieten van het leven van Yeshua. Je moet je met hem vervullen. Je maakt jezelf hem eigen. Hij wordt als het ware een deel van jezelf. U kent dat allemaal wel eens als je op de radio bijvoorbeeld mensen over Jezus hoort praten, ongelovige mensen. Soms met een beetje respect, soms totaal niet. Ze spreken over hem alsof ze het over een buurman hebben, alsof het om een willekeurig persoon gaat. Dat zijn als het ware, als ik het nou eens in de krasse taal van de offerwetten mag zeggen, dat zijn als het ware de onreinen die het eten van dat wat alleen voor de priesters bestemd is. Dat zijn degenen die als enige kunnen waarderen wie Yeshua werkelijk is en wat zijn leven voor ons te betekenen heeft en wat zijn offer te betekenen heeft, wat zijn voorbeeld te betekenen heeft. Daarom doet ons dat pijn als mensen daar zo gemakkelijk en uit de losse pols over spreken. Het mag alleen door de mannen gegeten worden, Want dat zijn de eigenlijke priesters. Maar, zegt Rashi, dat geldt ook voor de gebrekkige mannen. Dat moet ik even uitleggen. Want in Leviticus 21 zien we dat niet alle zonen, alle nakomelingen, mannelijke nakomelingen van Aaron voor het priesterschap in aanmerking komen. Voor ons gevoel is dat een beetje pijnlijk. Als je een handicap had van wat voor aard dan ook, of een misvorming in je lichaam, een bochel bijvoorbeeld, dan mocht je niet tot priester gewijd worden. Dat klinkt nogal hard, maar ook dat is natuurlijk weer iets dat geestelijk moet worden verstaan. Daar komen we later wel op terug. Maar je hebt dus drie categorieën in de familie van Aaron. De vrouwen en de jongens. Later zou men daarvan maken een grens van 13 jaar. Dan doet een jongen bar mitzwa. En dan telt hij voortaan mee als volwassen man in religieus opzicht. En dat is één categorie. Die mogen nooit eten van het spijsoffer. Eigenlijk verstaan we daaronder ook vandaag mensen die behoren tot de priesterlijke familie. Dat geldt voor elke gelovige. Maar eigenlijk geen idee heeft wat dat priesterschap inhoudt. En eigenlijk nooit dus praktisch in die zin tot priester gewijd is. Hij heeft zijn priesterschap nooit verwerkelijkd. Soms hebben die mensen de mond vol dat wij protestanten het algemeen priesterschap hebben. Maar als je erover hoort praten, dan denk je bij jezelf, hebben ze eigenlijk wel een idee wat dat priesterschap dan inhoudt. Dan heb je de mannen met een handicap. En dan heb je de andere mannen die als priesters daadwerkelijk fungeren. En het spijsoffer mag gegeten worden door alle mannen. En dan krijgen we dat bijzondere offer dat in hoofdstuk 6 vers 19 tot 23 wordt beschreven. En dat ook ingeleid wordt met een nieuw godswoord. Het is dus een nieuw thema. En dit is een spijsoffer. Het is een beetje in vooruitgrijpen op wat in hoofdstuk 8 zal komen. Dan gaat het over de inwijding van de priesters. En dan ga ik u nader uiteenzetten wat ik daarnet bedoelde met die geheimzinnige woorden over tot priester gewijd worden. En dit is een wijdingsoffer. De Statenvertaling zegt hier vuloffer. Ja, dat is echt voor gevorderde, de Statenvertaling. Maar de meeste vertalingen leggen het ons een beetje uit. Wat er in het Hebreeuws staat is meluim. En dat komt van het werkwoord mala. En dat betekent vullen. En dat is interessant. Je ziet in de Statenvertaling, is toch wel leuk omdat hij altijd de letterlijke betekenis geeft. Is niet te snappen, maar je weet tenminste wel wat er letterlijk staat. Overal waar in onze hoofdstukken staat wijden of inwijden, daar staat in de Statenvertaling, niet eens in de herziene, die hebben dat een beetje aangepast aan ons begrip, staat de hand vullen. Dat is precies wat er staat in het Hebreeuws, de hand vullen. Iemand de hand vullen met, dat betekent iemand wijden tot. Straks veel verderop in hoofdstuk 8 zullen we zien waar dat wel eens vandaan zou kunnen komen. Want die handen van de priesters die worden letterlijk gevuld. Dus vuloffer is best een aardige vertaling, alleen volledig onsnapbaar. Het is een offer waarbij de handen gevuld worden en het betekent dat je gewijd wordt tot een bepaald ambt. Vandaar dat toch de handigste is om te vertalen wijdingsoffer. Dat spijsoffer is een onderdeel van de inwijding van de priesters. Dat meel moet worden gebakken tot brood op een bakplaat. En die broden worden daarvan afgehaald. Je zou koeken kunnen zeggen. En in stukken gebrokkeld. En die brokken worden dan op het altaar gebracht. Nogmaals, dit is een onderdeel van de priesterwijding die in hoofdstuk 8 aan bod komt. Die bepaling geldt voor de dag dat een nieuwe priester gezalfd wordt. Dat hoeft niet te betekenen een nieuwe hoge priester. Ik denk dat ik het met die uitleggers eens ben die zeggen, in feite geldt dit voor elke priester. Want elke priester moet een wijding ondergaan. In dit geval, dat is boeiend, er zit er een principe achter, wordt het spijsoffer niet gegeten, maar geheel verbrand. Dus het hele spijsoffer, al die koeken waar je zo je best op gedaan hebt als huisvrouw, die gaan allemaal in het vuur. Dat doet een beetje merkwaardig aan. Maar dat is echt de diepere geestelijke gedachte waar wij vaak niet zoveel begrip meer voor hebben. Dit is brood voor de Heere God. Al dat brood of al die koeken komen op het altaar. Ibn Ezra, de grote rabbijn, zegt dan ook heel terecht, hoe kan een priester zijn eigen zond en zijn eigen wijdingsoffer eten? Want weet u nog, bij de zondoffer zagen we dat ook. Als de priester zelf betrokken was bij de zonde, bijvoorbeeld doordat het hele volk gezonderd had, daar hoort hij ook bij, of doordat hij zelf gezonderd had, dan mocht hij zijn spijsoffer niet eten. Maar deed hij het voor een ander, dan mocht hij het wel eten. En daar komen we straks ook nog wel weer nader op terug. En zo is het met wijdingsoffer ook. Als het gaat over zijn wijding, mag hij daarvan niet eten. Wel van het vredeoffer, krijgen we later, maar niet van dit spijsoffer. De vraag van Ibn Ezra lijkt mij zeer terecht. Wat betekent dit nou? Dat wijdingsoffer, dat betekent inwijden, dat is dat je hele leven gewijd wordt aan de dienst van God. En dan heel specifiek priesterdienst. En die wijding houdt een bloedig offer in. Dat spijsoffer hoort daarbij, maar het is een bloedig offer. Nou, waarom zou je nou een bloedig offer brengen? Dus een dier dat geslacht wordt voor jouw wijding. In de geestelijke taal betekent dat, zoals Yeshua volkomen aan God toegewijd in de dood is gegaan, maar ook zijn leven van het spijsoffer spreekt, dat volkomen welgevallig leven voor God was, zo is hij de basis voor mijn bediening. Zijn offer is de basis voor mijn bediening. Maar het geeft ook het karakter van mijn bediening aan. Want zoals hij zich volkomen heeft overgegeven aan God, zo wordt dat ook aan de priester of aan elke ambtsdrager voorgehouden. Vandaar dat de wijding ook van de priester, dat krijgen we later, gebaseerd is op het offer van Yeshua. Het is de basis voor zijn dienst, maar het is ook het model voor zijn dienst. Dat zijn twee verschillende dingen. Het zondoffer. Het zondoffer is verbonden met de plaats van het brandoffer. Dat wordt echt zo nadrukkelijk gezegd. En hier zie je nou weer eens een van die mooie plaatsen waar duidelijk wordt dat we weliswaar met 6 offers te maken hebben, maar dat ze allemaal heel diep met elkaar verbonden zijn. Het zondoffer breng je bij het brandofferaltaar. Dat heet niet zondofferaltaar, never nooit. Het heet altijd brandofferaltaar. Maar als je met je zondoffer komt, dan kom je bij het brandofferaltaar. En een priester is iemand die verondersteld wordt geestelijk inzicht te hebben in de dingen van God. Dat is heel wat anders dan een theoloog, dat snappen jullie wel. Die heeft het allemaal in zijn hoofd zitten. Als het goed is, heeft hij het ook in zijn hart zitten, maar dan niet als theoloog, maar als gelovige. En zo is het hier ook. Dat is iemand die geestelijk inzicht heeft. Zelfs als het gaat over een zondoffer, dus over de vraag hoe kan deze zonde weer worden weggedaan van voor Gods aangezicht, kan dat nooit losgemaakt worden van de heerlijkheid van het brandoffer. De zondaar zelf heeft daar op dat moment niet zoveel benul van, maar de priester wel. De priester ziet altijd achter het zondoffer dat hij voor iemand brengt, tegelijkertijd al de heerlijkheid van het brandoffer. Hij brengt dat zondoffer bij het altaar waar altijd het vuur brandt. Waar altijd een brandoffer ligt te branden. Zo kan er dus nooit een zondoffer zijn losgemaakt van het brandoffer. In dat brandoffer ligt alle nadruk op wat dat offer voor God betekend heeft. Nogmaals, daar denkt de zondaar niet aan. Die heeft een probleem, een zondeprobleem. Daar wil hij graag vanaf. Hij wil weer een schoon en zuiver geweten. Hij is gefocust op zijn zonde, of gefixeerd zoals hier staat, op zijn zonde en op de vergeving. Maar de priester, die is gefixeerd veel meer op het offer zelf. Het zondoffer in relatie tot het brandoffer. De priester brengt het voor een ander. Hij heeft niet dat probleem van de zonde. Hij heeft niet dat probleem van de vergeving op dat moment. Daarom kan hij het ook eten. Hij kan namelijk genieten zelfs van dat wat Yeshua geweest is als het zondoffer op het kruis. Hij kan het eten. Dus de offeraar zelf, dat zou ondenkbaar zijn. Je kunt niet je eigen zondoffer eten. Zondoffer neemt jouw zonde weg. Maar de priester is het die kan genieten van de volkomen overgave van Yeshua tot in de dood, om dat wegnemen van die zonde mogelijk te maken. Het is moeilijk voor ons ook weer als moderne mensen en niet-Joodse mensen om te begrijpen wat rein en heilig betekent in de eredienst. Dat is wat anders dan morele, geestelijke heiligheid. Vlees dat aan God is toegewijd is heilig. Dat betekent, het behoort helemaal aan hem toe en mag dus ook totaal niet in aanraking komen met wat anders. En als dat toch gebeurt, wordt dat andere ook heilig. Dat wil zeggen, het mag dan voor geen enkel profaan doel meer gebruikt worden. Als het een dier zou zijn, dan zou dat dier ook geofferd moeten worden aan de Heere God. Dus het is niet zo alleen maar dat het heilige en het onheilige, dat dan altijd alles onheilig wordt. Soms zie je ook dat als het heilige het onheilige aanraakt, dat onheilige daar heilig van wordt. In de zin van, ook dat moet nu voortaan God worden toegebracht. Als de handeling van het zondeverklaard is, priester, dan moet je je kleren wassen. Ja, maar ze zijn nog zo schoon, kan ze morgen weer aan. Doet er niet toe. Je moet niet denken in termen van Omo en Ariel. Je moet denken in cultische termen. Er is een belangrijk werk verricht. En dat betekent dat je met een schone lijst straks weer moet beginnen. Vandaar ook dat aardewerk dat je gebruikt hebt om het bloed op te vangen. Of het vet daarin te doen. Dat is onbruikbaar geworden. Aardewerk heeft de eigenschap dat het iets van dat wat erin zit absorbeert. En dus moet het worden vernietigd. Dat geldt niet voor koperwerk. Dat kun je schuren en dan is het weer helemaal vrij daarvan. En dat laat ook echt zien dat als je een zonde gedaan hebt, dat er een nieuw begin gemaakt moet worden. Natuurlijk zeker als een mens voor het eerst tot bekering tot God komt. Maar eigenlijk is het iets altijd als, en dan gaat het natuurlijk niet zomaar over iets, maar als je echt helemaal in de fout bent gegaan en je moet een nieuwe start maken met de Heere God, dan komt er om zo te zeggen altijd wassen en schuren en breken aan te pas. Het is niet zomaar even zand erover. Het is altijd weer opnieuw iets van een nieuw begin. Daarom dat men in reformatorische kringen wel eens spreekt over dagelijkse bekering. Het kan een beetje misverstand wekken, maar er zit ook dat element in dat als het echt helemaal fout is gegaan, je als het ware helemaal weer een nieuwe start moet maken. Ga terug naar af, zeggen de bordspelen. Ook hier geldt dat de mannen het mogen eten, dat zijn de priesters en de gebrekkige of gehandicapte mannen vanaf hun bar mitzwa. Het schuldoffer. Precies hetzelfde. Er is schuld en die schuld moet worden betaald. Dat is wat anders dan een zondoffer, hebben we gezien. Bij een zondoffer gaat het om een zonde die moet worden vergeven. Bij een schuldoffer gaat het om iets wat betaald moet worden. Zelfde principes. Dat zondoffer wordt gezien op de plaats van het brandoffer. Ik herhaal dat. Altaar heet altijd het brandofferaltaar. En wat daar dus gebeurt, want alle offers worden daar gebracht. Maar het staat altijd in verband met wat daar altijd ligt te branden op dat brandofferaltaar. Daarom kun je rustig zeggen, het brandoffer is het hoogste van alle offers. Daarom wordt dat in Leviticus 1 ook het eerste gebruikt. En daarom hebben heel veel gelovigen daar ook het minste inzicht in. Zeg maar rustig dat een heleboel gelovigen eigenlijk alleen het zondoffer kennen. Zonde schuldoffer. Ze zijn gefixeerd op het probleem. Er is zonde en die moet worden betaald. Dat komt een beetje door Augustinus, katholiek en protestant, gereformeerd, evangelisch. Denken allemaal heel sterk dat het evangelie draait om het zondeprobleem. In het evangelie draait het ook om de vraag, hoe komt het met de zonde weer goed? Terwijl Paulus zegt, wacht even, zegt hij aan Timotheus, het evangelie is het evangelie van de gelukzalige God. Dat is een totaal andere benadrukking. Het evangelie is het evangelie omtrent zijn zoon, zegt Paulus in Romeinen 1. Het evangelie presenteert ons de grootheid en de heerlijkheid van God en van zijn zoon. En niet in de eerste plaats het probleem van de zondaar. Niet de zondaar staat in het middelpunt, God staat in het middelpunt. En het gaat niet alleen om de vraag, hoe komen we weer met God in het reine? Want dat is niet het doel, dat is alleen maar het beginnetje weer. Dat is het herstel van de relatie. En in het brandoffer gaat het helemaal om dat wat voor God is. Los van ons probleem, dat is het zondoffer. Het gaat helemaal om dat wat voor God is. Daarom is het brandoffer zo'n geweldig belangrijke plaats. Matthäus en Marcus, daar gaat het over zond en schuldoffer. Maar in Johannes, daar gaat het over het brandoffer. Nou, het zijn de gebruikelijke handelingen. Het bloed moet altijd opgevangen worden. Het bloed moet gesprenkeld worden tegen het altaar. De vetdelen moeten op het altaar worden geofferd. Dat was bij de vorige wetten over het schuldoffer nog niet genoemd. Alleen de mannen mogen het eten. Dat zijn allemaal bekende dingen. Vers 7 brengt het in verband met het zondoffer. Eigenlijk is het schuldoffer namelijk niets anders dan een bijzondere vorm van het zondoffer. Alleen hier, dat hadden we nog niet eerder gehad, gaat het om het offer dat op het altaar gebracht moet worden. Toen het ging over wat de offeraar moest doen, ging het over het feit dat hij moet terugbetalen. Als er schuld is, dan moet hij terugbetalen en hij moet zelfs 20% erbij doen, 1/5. Daar werd wel even terloops het offer genoemd, maar daar gaat het nu om. Want nu gaat het om wat de priester moet doen. De priester moet een offer brengen. Om het even heel simpel te zeggen, als ik een schuld heb tegenover een van jullie, een morele schuld, het gaat niet over het tientje, maar het gaat over een morele schuld, dan is dat nooit een zaak van ons tweeën alleen. Altijd is God erin betrokken. Er is niet zoiets als een zonde tegenover de naaste waar God buiten zou staan. Elke zonde is een zonde tegenover God. Ook de zonde die je tegenover de naaste begaat. Daarom moet er wel reparatie gebeuren naar de naaste toe, maar er moet ook een offer gebracht worden naar God toe. Hier wordt dan, dat heb ik u straks al even aangekondigd, ook over die huid van het brandoffer gesproken. Want het gaat er nu om, wat is allemaal voor die priester? Die mag de huid houden van het brandoffer, die komt niet op het altaar. En ook alles wat er van de spijsoffer overblijft, behalve als het een spijsoffer voor hemzelf is, zagen we. Dat is allemaal voor hem. Het is een grote familie, die priesterlijke familie. Waar de vrouwen van aten, dat weet ik niet, kan ik u niet vertellen. En de kinderen ook niet. Maar alle mannen die aten, als het goed is, heel veel. Want er waren heel wat spijs- en brandoffers, zondoffers die gebracht werden, veronderstellen we. Hoewel het niet zo is, zoals ik vroeger wel eens dacht, als je maar een wisselwasje verkeerd gedaan had, dan moest je alweer met een dier naar de tabernakel toe. Nou, als dat zo was, dan, en Israël nam dat serieus, dan was er binnen de kortst mogelijke tijd geen kudde meer over. Het gaat echt om die dingen waar anders de doodstraf op zou moeten worden voltrokken. In het Nieuwtestamentische taal waar excommunicatie zou moeten worden voltrokken. Het gaat dus echt om grove dingen. En dan als eind, dat was niet zo in Leviticus 1 tot 5, daar stond het centraal in het midden, hoofdstuk 3. Hier is dat als het ware het grote waar alles op uitdraait en het is ook verreweg de langste wet, de wet van het vredeoffer. Je had allerlei vredeoffers. Je weet nog dat het betekent letterlijk vredeoffer. Sommige vertalingen hebben dankoffer. Vind ik een beetje jammer ook dat de Herziene Statenvertaling dat woord gehandhaafd heeft. Want het is werkelijk van shelamim afgeleid. Het meervoud van shalom. Er zit werkelijk dat woord vrede in. En dan vrede tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Maar je had hele specifieke vredeoffers. En één daarvan, dat was een lof- of dankoffer. Vers 12 tot 15 zegt, als je vredeoffer een lof- of dankoffer is. En Rashi zegt, kijk, dat zit zo. Als je ziek bent geweest en je bent weer gezond, dan moet je God daarvoor danken. Wij protestanten komen er makkelijk vanaf. Een beetje katholiek, die volbrengt toch even een bedevaart voor Maria naar een of andere plaats. Een Israëliet, die moest er een dier voor slachten. En wij zeggen, nou, bedankt, heren. Maar Rashi zegt, als je gezond geworden bent na zo'n ziekte, dan heb je alle reden om God een dankoffer te brengen. Als je door een hele moeilijke, verdrietige fase bent heen gegaan, of je hebt een gevaarlijke reis ondernomen. Dat is mooi, Psalm 107 zegt elke keer, laten zij de Heere loven. Zij die door de woestijn getrokken zijn, zij die dit ondernomen hebben en dat. En het is allemaal goed gegaan, je bent veilig op je bestemming aangekomen. Ga de Heere loven. Mag ik het even wat onparlementair zeggen? We gaan een feestje bouwen. In Deuteronomium 27 wordt het echt zo gezegd. Dat lofoffer heeft een kant, heeft die betekenis van een feestje. En dat begrijp je wel. Als een hele stier geslacht wordt, of een hele ram, of een hele geitenbok, dat krijg je met je vrouw niet op. En met je 9 kinderen ook niet. Dus dat feestje bouwen, daar ga je de hele vriendenkring, de hele, want het moet allemaal op. Het moet allemaal op diezelfde dag worden opgegeten. Dus dat is een geweldig feest. Vooral als jij zo dankbaar bent en je kunt het betalen, dat je een hele stier daarvoor wilt offeren. Dan moet je zo veel mensen uitnodigen dat je die stier ook in één dag met z'n allen opeet. Behalve de huid, de mest en het bloed. Dus dat is echt een feest. Dus dit is een van een zeer bijzonder offer. En ik heb er een paar teksten uit het Nieuwe Testament bijgevoegd die ons gebieden dankbaar te zijn. En wees dankbaar, zegt Kolosse 3. Dat kun je niet vaak genoeg zeggen. Wij zijn heel goed in het vragen van dingen aan de Heere God. Maar zelfs Filippenzen 4 vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar maak al je wensen met gebed en smeking bij God bekend. Maar dan staat erbij, met dankzegging. Dus terwijl je aan het smeken bent, ben je tegelijk al aan het danken. Dat hij je gebed zo zal verhoren als hij denkt dat het goed is. En dat hij überhaupt je gebed zal verhoren op zijn manier. Dus je hebt bij voorbaat al reden om te danken. Er is heel veel, dit zijn zomaar 5 versen, dankt onophoudelijk. Leef in de geest van dankbaarheid. Jullie weten, het woord Jood komt van Juda, Jehuda. En Jehuda komt van hetzelfde woord als in Israël zeg je dankjewel, Toda Rabba. Dat woord Toda komt van hetzelfde werkwoord, Yada, dat betekent loven of danken. Dus een Jood is een God lover. Hij leeft in de geest van dankbaarheid. En dat zou voor ons precies zo moeten gelden. Maar als je een hele bijzondere reden hebt, dan breng je een dankoffer. Dank heeft is een spontaan iets. Dat is dus een kortstondig, straks een gelofteoffer. Daar mag je langer over doen. Maar je moet het op dezelfde dag opeten. En er zit trouwens ook een heel praktisch punt aan. Dat je vooral de band met het offeren niet verliest. Want denk erom. Het is niet zomaar een vleesmaaltijd voor de hele familie. Het heeft een offerkarakter. Wat je eet is offervlees. Wat je eet is dat wat aan God gewijd is. Want hem geldt jouw dankbaarheid. Je eet uit dankbaarheid. En dat, daarom dat het op dezelfde dag moet. Hier komen nou inderdaad gezuurde broden aan te pas. We weten met Pesach is alle zuurdeeg verboden. Het huis moet met bezem gekeerd worden om alle restantjes en kruimeltjes brood en cake en koek op te sporen. Maar 2 maal wordt het zuurdeeg geboden. Hier in het vredeoffer, als verwijzing naar onze dienst, maar ook bij Leviticus 23, bij het feest Shavuot, oftewel het wekenfeest, oftewel het Pinksterfeest. Maar daar is het ook een type van de gelovigen. Waarom? Als zo gauw het dus een type is van ons, hoort er zuurdeeg bij. Want elk van ons heeft nog steeds die zondige natuur in zich. Maar je weet ook dat zuurdeeg werkt zolang het nog in het deeg zit. Als eenmaal het vuur eroverheen gegaan is, dan zijn al die gistcellen dood, dan is de werking over. Als het eenmaal dat bakproces klaar is, dan is het zuurdeeg er nog wel in, maar het is niet meer werkzaam. En ik heb die zin niet zelf bedacht, maar ik vond het wel mooi. Je mag altijd tot God komen met zonde in je. Je kunt het zelfs niet anders. Je kunt het niet voorkomen. Dat is je zondige natuur. Maar je mag niet komen met zonden aan je. Zonden, meervoud. Je boze daden. Die zou je dan toch eerst moeten opruimen en beleiden en wegdoen. Het zuurdeeg zit in ons allemaal, maar er is geen reden om het te laten werken. Het vuur is overheen gegaan. En de werking ervan is gedoofd. Dat is precies de betekenis waarom Paulus zegt in Romeinen 6, wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat is voor veel christenen een moeilijk vers. Vrijgemaakt van de zonde. Hij zegt zelfs in Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dus voor de lange winteravonden en verjaarspartijen is dat een mooie vraag. Broeders en zusters, de schrift zegt wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Wat zou dat kunnen betekenen? Want niemand van ons leeft zonder te zondigen. Nou, ik heb nu de aanzet gegeven. De rest moeten jullie zelf bedenken. De offeraar komt onvermijdelijk met zijn of haar zondige natuur. Maar als hij offert, komt hij met een dier dat spreekt van de heerlijkheden van Yeshua. Het vredeoffer kan ook een gelofteoffer zijn. Wat is een gelofteoffer? Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Prediker 5 zegt, beloof maar niet te veel aan de Heer. Als je in zijn tegenwoordigheid bent, laat je woorden weinig zijn. Want wat je belooft, dat moet je ook doen. Dat zullen we zien aan het eind van Leviticus. Daar staat zelfs als je vrouw wat belooft aan de Heere, dan moet je daar als man even heel goed bij bedenken. Kan ze dat waarmaken en anders verbreek je die belofte onmiddellijk. Dan zeg je, weg ermee. Ja, dat zijn andere tijden. Maar als je het laat staan, dan zit ze eraan vast. Dan zit je, precies. Dan zit je eraan vast. Een gelofte heeft het karakter, het mooiste voorbeeld zie je al in Genesis, hebben we destijds bezien, bij Jacob. Als hij de Heere aanschouwt, of althans een bijzondere openbaring krijgt van de Heere God in Bethel, in Genesis 28. Dan doet hij een gelofte en die gelofte heeft altijd deze vorm. Als u mij zegent, mij veilig weer thuis brengt, mijn ziekte geneest, dan zal ik van mijn kant dat en dat doen. Het is een beetje... Ja, ik wil het woord koehandel niet gebruiken, dus dat zal ik dan maar niet gebruiken. Maar het lijkt een beetje geven en nemen. Als u dat voor mij doet, dan beloof ik u dat ik dit en dat doe. Als u mij geneest, dan zal ik een bedevaart maken naar Fatima. In de katholieke wereld is dat ook heel gewoon nog eigenlijk. Wij zijn daar wat voorzichtiger mee. Maar dat is typisch het karakter van een gelofteoffer. En door een offer te brengen, onderstreep je de gelofte, maar onderstreep je ook natuurlijk als de Heere God inderdaad gezegend heeft, zodat jij nu jouw kant van de gelofte kunt vervullen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, zoals Jefta dat zei in zijn onnozelheid, als u mij zegent, als u mij de overwinning geeft, zal ik het eerst het beste offeren wat ik thuis tegenkom. Nou, dat is typisch het karakter van een gelofteoffer. Wees daar voorzichtig mee, dat zie je bij Jefta. Je weet maar nooit wat er naar buiten komt. Ten derde kan het ook een vrijwillige gave zijn. Dat vind ik helemaal mooi. Bij danken heb je een aanleiding in je leven. Bij gelofte heb je een aanleiding in je leven. En bij een vrijwillige gave is er geen aanleiding. Kijk, morgen is het Valentijn, dan heb je een aanleiding. Als je voor jouw vrouw jarig is, heb je een aanleiding. Als het Sinterklaas is, heb je een aanleiding. Maar op een gewone, door de weekse dag, er is totaal geen aanleiding. Je geeft er iets en zover heb ik dat aan verdiend. Gewoon omdat ik van je hou. Dat is een vrijwillige gave. Niet bepaald door de uiterlijke omstandigheden, maar door innerlijke aandrang. Je hebt gewoon behoefte om de Heer een plezier te doen. Mag ik het even in gewoon Nederlands zeggen? Van een spijsoffer is hier vaak niet sprake, is hier geen sprake. Er wordt hierbij verteld dat je mag er een dagje langer over doen. De volgende dag mag het ook nog gegeten worden. En nogmaals, bedenk, het is altijd een offer. Ik vind dat mooi. Als je blij bent, wat het ook is, laat hij lof zingen. Zeg. Als je welgemoed bent, zegt Jacobus 5, laat je lof zingen. In oud-testamentische taal, als je welgemoed bent, brengt de Heer een lofoffer. En als wij lof zingen, doen we eigenlijk in zekere zin hetzelfde. Als je meent wat je zingt. Als je niet alleen maar zingt vanwege de prettige melodie. Ook de muziek puur kan een uiting zijn van vreugde. Maar als je nadenkt bij wat je zingt, kan dat het karakter hebben van een offer. Want je weet heel goed dat alle ware vreugde voor een gelovige gegrond is op het werk van Yeshua. Nogmaals, bij een offer moet er altijd een dier sterven. Het klinkt een beetje vreemd. Jij bent blij en vanwege jouw blijdschap moet er een dier dood. Tja, zo was dat met de verloren zoon ook toen hij naar huis kwam. Iedereen was blij, behalve de oudste zoon en het gemeste kalf. Was ook niet blij. Daar moet altijd eentje de pineut zijn. Dat is het offerdier. Dat is merkwaardig. Maar het betekent natuurlijk heel diep geestelijk dat alle ware vreugde altijd gegrond is op het offer. Dat zelf geen vreugde was voor Yeshua, maar zijn offer is de grond voor onze vreugde. Er zijn nog wat bijkomende bepalingen en dan is deze eerste les met wat vertraging voorbij. Het resterende vlees moest je op de derde dag verbranden. Hoe verder het van, van de offerhandeling afkomt te staan, des te gemakkelijker gaat het verband verloren. En daarom was het streng verboden om op de derde dag nog van het vredeoffer te eten. Want dan wordt het gewoon, oh, we hebben nog wat vlees over, heb jij nog zin in iets? Nee, dan is het offerkarakter weg. Dat mag niet. Als het verontreinigd is, het vlees, en nogmaals, dan gaat het niet om muggen of wat ook. Het gaat altijd om cultische verontreiniging. Dus dat cultische verontreiniging betekent dat iets ongeschikt is geworden voor de eredienst. Al zou er met dat vlees op zichzelf verder niets aan de hand zijn. En als je zelf rein bent, dan betekent dat niet alleen maar dat je 's morgens onder de douche bent geweest, maar het betekent cultisch rein. Je wordt door allerlei dingen verontreinigd, dat komt op andere momenten nog wel duidelijk te sprake. Maar als je rein bent, dan mag je van het vredeoffer mee eten. En een onreine, die mag dat niet. Het doet een beetje denken aan het avondmaal, want in 1 Korinthe 11... 10 wordt dat avondmaal ook in verband gebracht, 10 en 11, met het vredeoffer. Dus dat is niet zo gek bedacht. Er is een duidelijke parallel tussen het vredeoffer en de avondmaalsviering. En daar staat ook, als je onwaardig eet, als je niet onderscheidt het lichaam van de Heer, dan drink je jezelf een oordeel. En dat is eigenlijk een heel sterke parallel met wat we hier vinden. En de reden voor dat alles is, het offer is van, je kunt het op twee manieren vertalen. Le Yahweh betekent van de Heere en dat kan ook betekenen voor hem. Het is van hem. Je geeft het aan hem. En daarom bepaalt hij de regels van het spel. Het vlees moet kosher zijn en jij moet ook kosher zijn. Anders zegt de Heere dan maar liever niet. Dus denk nou niet, hij moet blij wezen met wat wij geven. Nee, zo werkt het niet. Hij verlangt naar onze offerdienst, zei ik. Maar hij bepaalt zelf de regels van de eredienst. Dat was het einde van het eerste gedeelte. Het is niet makkelijk, maar er komen ook weer makkelijker gedeelten van de Torah. Dus hou vol, dan komt het vanzelf goed.